Goedemorgen. Alle vaders en eigenlijk alle mannen, dit is onze dag. Geniet er lekker van. Ik denk dat ik een hele belangrijke prediking voor je heb, terwijl we het gaan hebben over zelfbeheersing. Ik kwam mezelf ook een paar keer tegen de afgelopen maanden, terwijl ik dacht, nou, dit is toch wel redelijk in orde in mijn leven. Even een korte illustratie. We waren bezig een bootje te kopen. Zo, we hadden een adres gevonden en ik had allerlei dingen geregeld om die boot te kopen en gelijk mee te kunnen nemen naar huis. Het was even een stukje rijden. Samen met Vanessa gingen we naar dat adres toe. En we belden aan en er was niemand thuis op het afgesproken tijdstip. Nou, dat vond ik al vervelend, na alle moeite die ik had gedaan om daar te komen. Toen we eigenlijk teruggingen naar de auto, zagen we een jongetje lopen. En de jongetje zei, die vader is net weg, zijn zoontje wegbrengen ergens naartoe. Hij zal zo terugkomen. Dus ik dacht, oké, nog maar even wachten. De ene minuut werd 5 minuten, werd 10 minuten, werd een half uur. En na 3 kwartier dacht ik, dit schiet niet op, laat maar naar huis gaan. Maar ik was al een beetje wel geïrriteerd. Ik bel nog 1 keer thuis, want ik dacht, ik zie toch iemand zitten daar in huis. Uiteindelijk komt er een vrouw naar buiten, bleek een moeder te zijn. Ze zei, we zijn hier om de boot te kopen. En die vrouw die kijkt van, boot, ik weet nergens van. Misschien mijn zoon heeft dat misschien geregeld. En toen had ik hem al, toen had ik al een slecht gevoel, kreeg een slecht voorgevoel. En ik werd eigenlijk nog bozer. Dus zij belt haar zoon op in ons bijzijn. En ze kreeg die zoon aan de lijn. En ik zie die vrouw steeds rooier worden en roder worden. En het bleek dus al dat het helemaal niet goed zat. En dat er een heel ander verhaal aan verbonden was. Ik dacht bij mezelf, oké, als die zoon 21 is, dan krijgt hij de volle laag van mij. En als die zoon 13 is, krijgt die moeder de volle laag van mij. Maar ik wist niet hoe oud die jongen was. Dus uiteindelijk krijg ik die jongen aan de telefoon. En hij zegt, sorry meneer, de boot was lek. En ik had hem vanmiddag al verkocht aan een opkoper. Toen werd ik helemaal boos. Want dat was echt zo'n verzonnen verhaal. Dat je dacht, oké, wat is hier voor een oplichterij aan verbonden? En ik werd echt wel steeds geïrriteerder. En toen vloepte ik eruit. Ik zeg, hoe oud ben je? aan de telefoon. En ik, nogmaals, in mijn gedachten had ik echt, afhankelijk van zijn leeftijd ga ik reageren. Nou, Vanessa was er ook bij en ik weet niet, de meeste vrouwen die kennen haar man denk ik ook wel aardig. Dus die dacht al van, Arno is nu toch wel best wel boos aan het worden. Dus die gaf even de juiste cementwoorden om dat een beetje in goede banen te leiden. En ik dacht, Arno, en ik weet niet of je dat bij jezelf herkent, je bent een christen, hou je in. Ik heb wel vaker dat soort weet je, als je zulke gevallen meemaakt, dat je denkt, maar ik ben een kind van God, ik ben een christen, ik hoor anders nu te reageren. En gelukkig werd ik me bewust van die gedachte. Dus ik zei, oké, jongen, dit is niet zoals wij zaken behoren te doen. En ik gaf uiteindelijk een en ander over die telefoon terug en ik liep naar de auto toe. En Vanessa handelde het wat netter af en we gingen daarna ook weg. En ik had een aantal van die gevallen in die week en ik werd me steeds weer bewust van, hoe belangrijk het is dat we onszelf beheersen. Ik had daar niet op en top gereageerd. En voor mezelf heb ik hier ook nog leerpunten in. En ik denk dat het een aantal... Ik zie heel vaak mannen die zichzelf niet goed kunnen beheersen. En soms is dat uitzicht dat in agressie of boosheid of hele scherpe woorden. Ook in het gezin of naar collega's toe. En soms uitzicht dat ook in het niet kunnen beheersen van impulsen. En ik wil daar vandaag echt met je over spreken. Ik ben een serie begonnen over de vrucht van de geest. Zo, ik heb hier mijn akker weer. Uiteindelijk moet het een boom worden. En ik wil daar vandaag even wat andere dingen weer over delen. 2 weken geleden sprak ik over rentmeesterschap. En hoe ga je om met het zaad dat God je heeft toevertrouwd? Het zaad van het evangelie. Maar ook het zaad van een huwelijk. Of zaad van kinderen. Zaad van werk. Zaad van gaven en talenten. En toen heb ik je verteld van wat God je toevertrouwt is niet gelijk een hele boom. En zijn nog niet eens de vruchten. Wat God je toevertrouwt. En ik weet niet of je even in kan zoomen, maar is een heel klein zaadje. En zaadjes. Dit is wat God je toevertrouwt. Wij denken dat God ons gelijk een hele boom toevertrouwt. Nee, hij vertrouwt ons een zaad toe om daar goed mee aan te werken. Zodat dat uiteindelijk een boom kan worden waar vruchten aan hangen. Die weer potentie hebben om zaad te vormen en te dragen. Nou, als je je Bijbel bij je hebt, wil ik alvast vragen of je met me wil gaan naar Galaten 5. Waar we gaan lezen over de vrucht van de geest. Een hele bekende tekst. Het werd net al even gezongen. Velen kennen, als je al lang christen bent, ken je het wellicht nog van vroeger, van de kinderkerk. En ik wil even met je gaan naar Galaten 5, vanaf vers 16. En soms is het zo met bekende teksten dat we niet zo makkelijk meer de diepte en de waarheid zien daarin van het woord van God. Maar dit is echt heel krachtig hier. De Bijbel zegt, laat je leiden, vers 16, van Galaten 5. Ik zeg je dus, laat je leiden door de geest. Dan ben je niet gericht op je eigen begeerte. Wat wij uit onszelf najagen, is in strijd met de geest. En wat de geest verlangt, is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus je kunt niet doen wat je maar wil. Maar wanneer je door de geest geleid wordt, ben je niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. En in de MBG-vertaling en in de Statenvertaling staat het nog wat duidelijker. Dan worden er vervolgens genoemd de werken van het vlees. En hier met de MBV wordt vertaald de werken van je eigen wil, als ik het zo mag zeggen. Wat ons vlees wil, wat ons eigen ik wil. Nou, dan komt het. Dan komt het echt een heel leuk lijstje. Ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen en nog veel meer van dat soort dingen. Dus er zijn blijkbaar heel veel werken van het vlees. En dan staat er, ik herhaal de waarschuwing die u al eerder gaf. En dit zijn serieuze woorden van apostel Paulus. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar, en dan komt de tekst Galaten 5 vers 22, maar de vrucht van de geest. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede. Geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Hier wordt genoemd de vrucht van de geest. Nou, vroeger dacht ik dat de Bijbel hier sprak over de vruchten van de geest. En dan eigenlijk, er zijn 9 vruchten van de geest. Maar de Bijbel staat, nee, er is een vrucht van de geest en die bestaat eigenlijk uit deze 9 delen. Het is 1. Zo, die vrucht van de geest is die appel. En er zijn wel meerdere vruchten, maar het is 1 kernvrucht. En die bestaat uit deze 9 delen. Maar ik heb ontdekt, voordat een zaadje, en daar wil ik zo meteen over gaan spreken, voordat een zaad uiteindelijk getransformeerd wordt tot vrucht, gaan er een aantal principes en processen aan vooraf. En ik heb dit ook ontdekt, vooral, weet je, een pasgeboren christen, iemand die net tot bekering is gekomen. Weet je, vaak zijn we zo ongeduldig. We lezen in de Bijbel allemaal zaken, we zien karakters en we willen ook graag zo worden. Mensen aan het woord van God waar we ons aan optrekken. Mensen die al langer christen zijn waar we ons aan optrekken. En wij denken van oké, maar ik heb toch een zaadje nu gezaaid in mijn hart. Ik lees nu de Bijbel, ik ga nog naar de Bijbelstudie, ik ga nu naar de gebedsdienst of ik kom nu naar de kerk, straks weer. En die denken van ja, maar ik doe nu dat. Waarom oogst ik niet gelijk zelfbeheersing? Waarom oogst ik niet gelijk die liefde, die blijdschap, die vrede, dat geduld, et cetera? En ik wil je vandaag meenemen in de processen die nodig zijn om uiteindelijk vrucht te dragen. En de processen die nodig zijn om uiteindelijk tot zelfbeheersing te komen. We zien in de Bijbel een man met de naam Mozes. De Bijbel maakt heel duidelijk dat er een roeping op zijn leven was. Zelfs de roeping om uiteindelijk de verlosser te worden van Israël. Maar hij had ook last van impulsen van het vlees. Toen hij op een dag zag dat een Egyptenaar sloeg, een Israëliet, iemand van zijn eigen volk, werd hij zo boos dat hij uit woede, uit boosheid, uit een impuls begon te reageren. En de reactie was zo heftig en de Bijbel zegt, hij sloeg de Egyptenaar dood. Zo in één keer werd eigenlijk Mozes uit het dus een impuls, een moordenaar. Omdat hij onrecht zag. Soms kan onrecht ook een trigger zijn voor agressie en boosheid. Nou, ik wil met je vandaag inzoomen over hoe de processen van de geest werken. Want uiteindelijk staat er in het leven van Mozes, over Mozes geschreven, hij was de meest zachtmoedige man op aarde. Zo, uiteindelijk waren de processen van God, de processen van het geestelijk leven in zijn leven, dat ertoe in resulteerde dat hij de meest zachtmoedige man was. Terwijl hij uit zijn vlees, uit zijn natuurlijke karakter, uit zijn natuurlijke mens, een impulsieve, nou zelfs moordenaar was. Nou, en ik wil je vandaag meenemen, hoe werkt het? Als de Bijbel spreekt over de vrucht van de geest, het woord vrucht, karpos in het Grieks, is inderdaad het woord vrucht. Als een vrucht van een boom of een vrucht vanuit de natuur. Of een vrucht dat een dier kan dragen. Maar het woord betekent ook het resultaat of de gain, de winst van de geest. Zo, wat is nou uiteindelijk de winst van de geest? Wat is nou de winst van het geestelijk leven? Is dat je gaat wandelen in liefde, blijdschap, tot en met zelfbeheersing. Nou, voor ons, wat is vrucht dragen? Als de Bijbel het heeft over vrucht dragen, spreekt de Bijbel over het openbaren van het karakter van de Heer Jezus Christus door ons leven heen. Zo, wat is de vrucht van de geest? Dus het is het openbaar worden van het karakter van Jezus door ons leven heen. Deze 9 dingen die hier worden benoemd, is het karakter van Jezus Christus. En God wil graag dat door de processen heen dat karakter geopenbaard wordt in ons leven. en door ons leven heen naar deze wereld toe. Zo, vandaag wil ik in het bijzonder inzoomen voor alle mannen en alle vaders op deze vrucht die genoemd wordt, hier wordt ook zelfbeheersing, of in het Engels self-control. We kennen allemaal irritaties in ons leven. En als je een irritatie hebt in je lichaam, is dat een reactie van het lichaam op iets wat het niet lekker vindt, wat niet fijn vindt, waar het niet tegen kan. En zo is het ook met de irritatie in de ziel. Het is iets waarop jouw ziel reageert. Je wordt geprikkeld, je wordt geïrriteerd omdat je ergens niet tegen kan. Toen ik net getrouwd was, we hadden net kleine kinderen. En als ik dan thuis kwam van een lange dag werken en ik zie overal speelgoed in het huis. Overal, ik kan amper lopen in de woonkamer. Eerlijk gezegd was mijn eerste reactie was gelijk geïrriteerd. En ook daarin zijn processen van de geest nodig, mannen. Hallo, het is stil hier in de zaal. En daarin zijn processen van de geest nodig dat we daarin ook in zelfbeheersing gaan reageren. Maar de eerste reactie vaak zijn geïrriteerd, want er is een bepaald verwachtingspatroon, een bepaald iets wat we willen. En nu ligt er overal weer troep en we moeten wel weer gelijk gaan opruimen in plaats van dat je dacht even op de bank te gaan zitten. Zo, irritaties komen meestal voort uit op iets waar je ziel dan niet goed tegen kan en dat geeft een geprikkelde stemming. Nou, als je die irritatie niet overwint en daar niet mee afrekent door de processen van de Heilige Geest in je leven, dan kan een irritatie overslaan in een frustratie. Een frustratie is een gemoedstoestand van irritatie. Het wordt stil. Een frustratie is een gemoedstoestand, een emotionele toestand die iemand belemmert, of dat iemand zich belemmerd voelt in zijn verwachtingen, in zijn behoeften of om zijn doel te verwezenlijken. Als je niet gaat afhandelen met frustratie, kan die frustratie omslaan in boosheid. En als je niet af gaat rekenen met die boosheid, kan die boosheid omgaan slaan in agressie. En dan wordt dus die frustratie geuit. En dat kan ook heel goed met woorden, hè? Dat kan ook gelijk met woorden gereageerd naar de kinderen, naar je collega's, naar je partner, naar broeders en zusters, naar wie dan ook. En je mond kan dan ook als een zwaard zijn. Nou, ik wil niet alleen maar inzoomen op die houding van frustratie, want zelfbeheersing is ook nodig op vlakken van impulsen van het vlees als het gaat over seksuele fantasieën of seksuele verlangens en andere soortige behoeften en impulsen die binnenkomen in je gedachtenleven. Ook daar leert de Bijbel over dat we in zelfbeheersing altijd moeten reageren. Nou, mijn vraag is, hoe wil God en heeft het woord van God erin voorzien dat we uiteindelijk vrucht dragen en dat we gaan groeien in zelfbeheersing? Want ik heb ontdekt, dit is echt een belangrijk thema, juist ook voor heel veel mannen. Hoe kunnen we groeien in zelfbeheersing? En ik wil even met je blijven in Galaten, hoofdstuk 6, vers 7. Mijn eerste principe wat ik wil leren aan je vandaag. Wat je ook maar zaait, zal je oogsten. Het oogstprincipe in het woord van God is een geestelijke wet die zo vaak benoemd wordt. En de Bijbel maakt duidelijk, wat je ook maar zaait, zal je oogsten. En nu ik de afgelopen maanden wat meer in mijn tuin bezig ben, zie ik de waarheid daarvan. Wat ook maar voor zaad in de grond komt. Het kan zijn dat vogels het uitpoepen, het kan zijn dat ik dat bewust plant. Het kan zijn dat er onkruid gewoon gezaaid wordt, maar wat er ook maar gezaaid wordt, komt boven. Dat is die kracht van die aarde. Dat is die potentie van de aarde. Wat je ook zaait, zal je oogsten. En kijk, lees even met me mee in Galaten 6, vers 7. Vergis je niet, God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait, oogst de dood. Maar wie op de akker van de geest zaait, oogst het eeuwige leven. Als jij, als ik, als er zonde wordt gezaaid in ons leven, gaat dat ook een oogst voortbrengen. De Bijbel leert in Spreuken 5 dat de zonde, de verleiding, is zoet als honing op het begin, maar bitter als alsem, bitter als gif, later op de weg en uiteindelijk dodelijk als een zwaard. Dit is het principe van de zonde. Je wordt verleid en als je dan in zonde valt, als je in zonde stapt, als er zonde gaat broeien in je leven en je laat die zondige natuur toe, je laat die zondige gedachten toe, je gaat verder die zonde toelaten in jouw leven, dan wordt die zonde uiteindelijk bitter. Maar op het begin is het zoet. En dit is de verleiding. En het is ook zo als we het hebben over zelfbeheersing vandaag. Die irritatie op het begin lijkt gerechtvaardigd, want dat huis is niet opgeruimd. Want die collega komt weer te laat. Want et cetera, et cetera. En het lijkt dan gerechtvaardigd. Dit is de verleiding. Maar hoe jij erop reageert, hoeft niet gerechtvaardigd te zijn. Dus hoe reageer je op irritaties? En als je daarin als de duivel je daarin kan verleiden tot zonde, weet dat uiteindelijk op de weg van de zonde, uiteindelijk is daar destructie. Dingen gaan kapot. Relaties gaan kapot. Dingen in jouw hart gaan kapot. En later op de weg is er uiteindelijk, de Bijbel zegt dodelijk als een zwaard. Het is alleen maar dood en verderf. Dat is het einde van de weg van de zonde. En als we daar op die akker gaan zaaien, eigenlijk had ik twee akkers moeten laten zien vandaag. Als we op die akker gaan zaaien, zal dat uiteindelijk verderf oogsten. Maar de Bijbel zegt hier, als wij op de akker van de geest zaaien, oogsten wij het eeuwige leven en oogsten wij, even inzoomend ook op de preek vandaag, de vrucht van de geest. En daar is het God natuurlijk allemaal om te doen. Als de Bijbel het heeft over de akker van de geest, heeft hij het over de realm, het gebied van de geest en het geestelijke leven. Ja, dat wordt vormgegeven in ons leven door onze relatie met God en in het bijzonder door het zaaien van het woord van God in ons hart. Nou, wat me opvalt, en ik verbaas me hier al eigenlijk soms al vele jaren over, zo'n klein zaadje, het stelt eigenlijk helemaal niks voor. Misschien kan de camera even inzoomen. Wat stelt dit nou voor? Maar in dit zaadje zit de hele potentie om uiteindelijk nog een veel grotere boom te worden dan deze kleine appelboom hier. Kijk naar de zaadcel van een man. Kom aan, mannen. Het is ongelooflijk klein. Als dat op de juiste plek terechtkomt. Hallo. Als dat door gemeenschap op de juiste plek terechtkomt, is het in staat om een baby voor te brengen dat uiteindelijk 42 jaar later een man kan staan zoals ik hier ben. Dat is de potentie van een heel klein zaadje wat eigenlijk onzichtbaar is. Het is de potentie van een zaad. En dit moet je weten, er is zoveel potentie in het woord van God. Elke tekst, leert het woord van God, is door God ingegeven. Als een zaad, om uiteindelijk vrucht te gaan dragen in jouw leven. Met zo'n machtige potentie van goedheid en zegen. Een heel klein zaadje, een minuscuul zaadje, met de potentie om een boom te worden. En aan deze boom zijn wel weer appels als die eenmaal vergroeid wordt, waar weer zaad in zit. Ik weet niet hoeveel zaad er gemiddeld in een appel zit. Misschien 5 of 6. Ik heb al vaker gesproken over de granaatappel, waar er honderden in zitten. Maar in dat ene zaadje, wat uiteindelijk een boom wordt, waar honderden vruchten, honderden appels aan kunnen hangen, zijn weer de potentie om duizenden bomen te worden. Door één klein zaadje. Nou, ik wil je laten zien vandaag, onze God, onze hemelse Vader, hij kent het principe van zaaien en oogsten. Allereerst heeft hij dat in de natuurwetten vastgelegd. En ten tweede, geestelijk, en is ook belangrijk, wat deed de Vader? De Vader gaf een zaad aan deze aarde. Om deze aarde te veranderen. Om een ander geslacht voor te brengen. Om een andere schepping voor te brengen. Dus wat deed de Vader? Hij zaaide een zaad. En die zaad heeft de naam Jezus Christus. En hij zaaide die zaad op aarde. Jezus zegt in Johannes 12, vers 24. Als het zaad op zichzelf blijft staan, brengt het geen vrucht voort. Een zaad dat niet in de aarde wordt gezaaid, een zaad dat alleen maar ergens blijft hangen, doet niets. Hij zegt, maar als het zaad in de aarde valt en sterft, zegt hij, dan brengt hij veel vrucht voort. De Vader gaf de Zoon, die stierf uiteindelijk aan het kruis. Hij werd in donkerheid gehuld, 3 dagen lang in het graf. En na 3 dagen lang begon er wat te ontspruiten boven de aarde. En vandaag de dag, we zijn 2000 jaar verder, zijn er miljoenen, 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 miljoenen vruchten, waar jij en ik er één van zijn, die weer potentie hebben om zaad voor te brengen, om Christus en christenen voor te brengen. En nu is er niet één christen, nu zijn er vele christenen. Allemaal voortgekomen uit dat ene zaad. Come on, iemand prijst God vandaag. Halleluja. Nou, als je onkruid zaait, zal je ook onkruid oogsten. Ik weet niet van jou, maar ik heb echt een hekel aan onkruid in mijn tuin. De hele tijd dat onkruid eruit trekken. Maar wat deed ik vroeger? Ik ging gewoon met een grasmaaier eroverheen. Alleen ik kwam tot de conclusie, het werkt niet. Want het zaad blijft zitten, de wortels blijven zitten. En een paar weken later zit ik weer met mijn grasmaaier eroverheen. Over al die plantjes en onkruid en alles wat ik niet wil. Het onkruid moet met wortel en al, come on Ashwin, eruit getrokken worden. Dat is wat je moet doen met onkruid. Dat is wat wij moeten doen met onkruid. Ik kom daar zo meteen op terug. Maar als we onkruid zaaien in ons hart, wat gaat onkruid ervoor zorgen? Die gaat dat plantje, als het begin opkomt, die gaat dat al gelijk, ja, die zorgt ervoor dat de bladeren minder licht krijgen. Die zorgt ervoor dat dingen afgekneld worden. Dat dingen minder worden. Dat uiteindelijk minder vrucht gedragen kan worden. Dat is wat zonde doet in je leven. Nou, wat je zaait, zal je oogsten. Wat je in je denken zaait, zal je met je handelingen oogsten. Nou, we zitten al een paar maanden in de quarantainetijd. En dank God, we kunnen over anderhalve week weer enigszins gaan samenkomen. En geloven dat we snel weer ten volle kunnen samenkomen. Maar in deze quarantainetijd geloof ik dat wat God wil is dat wij zelf onkruid uit ons leven gaan trekken. Dat we inderdaad tot de conclusie komen, hé, er is nog onkruid uit mijn oude leven. Bepaalde patronen, bolwerken die daar nog zijn, die gesnoeid moeten worden, die moeten eruit gerukt worden. De plant van God moet gesnoeid worden. Onkruid moet eruit gerukt worden. En misschien komt die onkruid terwijl je met de Heer wandelt. Dingen die er zijn gebeurd. Verleidingen waar je in bent gevallen. Waar je tot de conclusie komt. Wacht even, ik moet dit eruit trekken. Of dit is verkeerd denken, dit moet eruit. Ik geloof dat dat Gods wil is in deze quarantainetijd voor velen. Zo onthoud dit. Wat je ook maar zaait, zal je oogsten. Dit principe in de natuur is zo belangrijk, zo krachtig, zo waar. En geestelijk is het ook zo belangrijk, zo krachtig en zo waar. De Bijbel zegt op meerdere plekken, wat je zaait, zal je oogsten. Zo, het zaad bepaalt de oogst. Als ik nu door de velden rijd en ik zie wat die boer ook maar zaait. En soms zie ik dat boeren andere gewassen oogsten, omdat ze om de zoveel tijd wisselen. Ik weet niet waarom ze dat doen, soms misschien beter voor de grond, of misschien krijgen ze een betere marktwaarde of geld voor ander soort gewassen in dat seizoen. Maar wat die boer er ook maar inzaait, na verloop van een aantal weken zie ik wat groen voortkomen. En na een paar maanden is het een heel gewas met of aardappelen of graan of wat die ook maar erin zaait. Ik heb ontdekt, de aarde is zo ontzettend krachtig. Straks wil ik het vergeestelijke voor je, maar de aarde is zo ontzettend krachtig. Er is zoveel potentie in de aarde. Dus onthoud dit, wat je zaai zal je oogsten. Tweede principe wat ik je wil meeleren, wat ik je wil meegeven om uiteindelijk tot vrucht te komen, uiteindelijk ook tot zelfbeheersing te komen. Geef het zaad en de boom, of het plantje, tijd om te groeien. Dat is ook een hele belangrijke. Geef in de juiste omstandigheden, groeit het zaad vanzelf tot die boom. Geef het tijd om te groeien. Nou, Jezus legt uit, en ik ga er volgende week over verder, in de gelijkenis van de zaaier, dat hij de zaaier is en het zaad wordt gezaaid. En dat er ook verschillende soorten akkers zijn, maar daar komen we volgende week op terug. Nou, hoe groeit een zaad? Als een zaad eenmaal geplant is hier in deze aarde, heeft het zaad een aantal dingen nodig om te kunnen groeien. Ik noem het even snel op. Licht, water, koolstofdioxide, zuurstof, voedingszouten en warmte. Wat er eenmaal gebeurt als een zaad de aarde in is gegaan en hij is in de donkerheid bedekt, waar je nog niks ziet. Het eerste wat een zaad doet, is dat het zaad op een gegeven moment openbarst. En het eerste wat er gebeurt, is dat er wortel komt. Vaak een eerste wortel naar beneden. En vaak ook gelijk meerdere wortels. Waarvoor zijn die wortels belangrijk? Die wortels zorgen ervoor dat het zaad, het kleine plantje, water op kan zuigen uit de bodem. Voedingsstoffen uit de bodem kan halen en het geeft stevigheid. Zo, dit zijn de drie doelen van een wortel. Zo, het eerste wat er gebeurt als de zaad in de juiste akker is gezaaid, hij gaat naar beneden toe om te wortelen. En ten tweede gaat hij naar boven toe, naar het licht toe, om uiteindelijk uit de aarde te komen naar boven toe. Nou, ik heb ontdekt dat dit is waar heel veel christenen in problemen komen. Ze begrijpen dat het woord van God als zaad is, wat gezaaid moet worden in het hart. En dan zijn ze eenmaal begonnen met het zaaien van het woord. Ze gaan eenmaal de Bijbel studeren, ze gaan eenmaal lezen, ze komen eenmaal in gebed. Ze stellen vragen aan God in het gebed. En ze proberen dat zaad wel van het woord van God te zaaien in hun hart. Maar ze zien het niet gelijk boven komen. En sommigen worden daarover weer geïrriteerd en gefrustreerd. Want ze zeggen, ja, maar ik zaai nu toch het woord. Ik heb nu al de hele Bijbel gelezen. Of ik heb die Bijbelboek toch gelezen. Maar ik zie dat zaad niet gelijk bovenkomen. Je moet weten, het belangrijkste werk van het zaad gebeurt onder de grond. Het is nog niet zichtbaar. Het is nog niet zichtbaar. Het gebeurt in de diepte van het hart. Waar het zaad verder moet wortelen. Om uiteindelijk naar boven te kunnen groeien. Nou, als er eenmaal groei naar boven is, ontstaat er een soort van takje. Bij een boom, als een appelboom of laat staan andere eikenbomen, is die stam al gelijk wat dikker dan bij een plantje, omdat er een houtachtige vezel al gelijk omheen zit. Dat zorgt voor die stevigheid. Een extra stevige houtachtige stengel schiet dan omhoog. Nou, uit die stengel zie je gelijk al heel snel wat blaadjes voortkomen, wat takjes voortkomen met blaadjes. Die blaadjes zijn ontzettend belangrijk. Ik had dat vroeger, sinds ik me verdiept in het onderwerp, had ik dit eigenlijk onderschat. Want ik zou gelijk die plaatjes wegsnoeien, zodat die stam helder blijft. Maar dat is niet handig en niet wijs geweest voor mij. Waarom? In die blaadjes zitten bladgroenkorrels en die zorgen voor een proces dat heet fotosynthese. Ik ben helemaal geen bioloog, maar ik wil je even meenemen, omdat ik hierin zo belangrijk de geestelijke lijn ook zie en hoe het woord van God wil werken om uiteindelijk die vruchten te kunnen dragen in ons leven. Fotosynthese. Dat is ontzettend belangrijk. Dat zit in de cellen van de bladeren. Fotosynthese is het proces van het omzetten van het zonlicht naar energie voor de boom. Fotosynthese zorgt ervoor dat de blaadjes die het zonlicht opvangen, dat vertolken naar energie, verdere energie in suikers voor de plant, wat uiteindelijk gaat resulteren in nog meer blaadjes, nog meer groei en uiteindelijk in vruchten. Dat fotosyntheseproces is ontzettend belangrijk. Licht wordt opgevangen en wordt vertolkt binnenin dat proces, binnenin het proces van die boom, tot uiteindelijk tot groei en tot vruchten en andere bladeren. Het geeft energie aan de plant. Nou, de bladeren verder worden gevoed door de wortels. Die wortels die trekken water en voedingsstoffen uit die aarde en die transporteert dat eigenlijk omhoog. En verder de fotosynthese doet het verdere werk. En vervolgens ook nog een zegen dat zo'n boom begint zuurstof uit te stoten. Maar dat is voor een andere keer. Nou, wat betekent dat voor jou en mij? En laat me eerst daarvoor nog iets vertellen. En dit was ook nieuw voor mij. Bij bomen vindt echte vruchtdracht, echte het dragen van vruchten, pas plaats in zijn volwassen fase. Dit was ook nieuw voor mij. Een echte boom, en dat zie ik ook nu in heel veel plantjes die we nu hebben, hij gaat niet gelijk volwassen vruchten geven. Pas als een boom volwassen is, gaat hij echt vrucht dragen. En jaarlijks vrucht dragen. Daarvoor in die juvenile fase, in die jongere fase, als ik zo mag zeggen, van de plant of de boom, zijn er vaak nog niet echte volwassen vruchten te vinden aan die boom. Zo, als ik deze vergelijking maak naar het leven van een christen voor jou en mij. Wanneer ga je dus echt vrucht dragen? Is niet gelijk in jouw jongere fase, zoals 1 Johannes 2 zet, of jouw babyfase, zoals er ook in de eerste Johannesbrief staat. Jouw echte vrucht dragen vindt dus plaats op het moment dat er geestelijke volwassenheid gaat plaatsvinden in je leven. Ik kom er zo meteen ook nog even terug. Per boom en per vrucht kan dat variëren van korte tijd tot zelfs tientallen jaren. Nou, elk zaad heeft zijn vrucht. Dat is ook zo bijzonder. Daar heb ik ook het laatste over nagedacht. Elke boom heeft zijn vrucht. Soms is het een kastanjeboom of een eikenboom, dan is dat de vrucht van de boom. Zo denk over, nou, elk zaad dat er gezaaid wordt in de akker, heeft zijn vrucht. Elk woord van God dat er gezaaid wordt in jouw hart, heeft ook zijn vrucht. Heeft zijn bladeren en zijn vrucht. Nou, wat is het zaad? De Bijbel leert, het zaad is het woord van God. En de akker is het hart, zegt de Heer Jezus zelf in Marcus 4. De wortels zijn het eerste ontluiken van dat woord in het hart. Wat zorgt voor stevigheid. Dat is het eerste begrip wat je hebt van het woord van God. Waar dan ook over. Als Christus eenmaal in je hart gezaaid wordt, en komt een bepaald begrip van wie Christus is, het eerste begrip, dat zorgt voor wortels, dat eerste begrip, die eerste openbaring, die nodig is voor verder om die plant te groeien. Jezus zei tegen Petrus, vlees en bloed hebben jou dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En dat zaad wat in hem was gezaaid, het meewandelen met Christus, dat begon te wortelen. En vanuit die openbaring kon hij verder gaan groeien. Als je eenmaal ontdekt hebt dat Jezus de Zoon van God is, als Jezus de Messias is, dat Jezus de Christus is. Nou, de wortels is dus het eerste ontluiken van het zaad en dan vervolgens vindt er dus een stam plaats. Het eerste takje, als ik zo mag zeggen, dat omhoog groeit. En je begint je leven te bouwen op het woord. Je begint je leven te bouwen op het fundament. Je begint je leven te bouwen op Jezus. Je begint je leven te bouwen op de openbaring van Jezus. Nou, het water, dat op verschillende manieren kan komen, maar stel je voor even, het komt door regen in de akker. De Bijbel maakt duidelijk, het water is de Heilige Geest. En de Heilige Geest die geeft dat water, zodat het plantje en het zaadje kan groeien. Er zitten voedingsstoffen in de bodem. Er zitten al reeds voedingsstoffen in de aarde. Voor mij zijn dit het natuurlijke leven waar je in zit. De omstandigheden die je eens die God gebruikt om jou te kunnen voeden. Daarnaast fotosynthese, ik hou van het woord. Het is de proces van de Heilige Geest om zijn licht in jou om te zetten in voor jou relevante suikers die gaan zorgen voor verdere groei. Processen in ons hart waarin hij ons verandert. Het is het innerlijke werk in de verborgenheid van je hart door de Heilige Geest. Ja, ik geloof dat het licht of het zon, die schijnt op de plant, die schijnt op de bladeren, is de aanwezigheid van God, is de tegenwoordigheid van de Heer, is het licht van God. Ja, is de aandacht die God heeft, en in het gebedsleven proef je dat het meeste, dan is daar die verbondenheid die gestalte krijgt in je gebed, door je relatie, door het gesprek, door het luisteren. En dat zorgt ervoor dat fotosyntheseproces kan worden omgezet. Een christen die niet bidt, kan nog wel het woord zaaien, maar fotosynthese vindt niet plaats, zodat er geen verdere groei is in je leven. Een wettische christen die alleen maar bijbelstudie doet en nooit zijn gebedsleven, zijn relatie met God niet onderhoudt, is dus een christen die, ja, het woord wordt wel gezaaid, maar het ten diepste, omdat het water van de Heilige Geest er niet echt bij komt, vindt er niet echt verder een groei plaats. En dat fotosyntheseproces vindt er nooit plaats. Het wordt nooit innerlijk, het wordt niet persoonlijk. Het zonlicht. David zegt: één ding heb ik van de Heer gevraagd, dit zoek ik, te verblijven in het huis van de Heer. Weet je, dat echte verlangen om je te richten naar de zon, mag ik zo zeggen. Dat verlangen van die plant om zich te richten naar het zonlicht. Dat verlangen in jouw hart om je echt te richten op God. Eén ding. En uiteindelijk is de bedoeling dus dat door alle processen binnen in die boom er vruchten gaan dragen. En dat in jou en in mijn leven het echte karakter van de Heer Jezus wordt geproefd, wordt gevoeld, wordt gegeten, wordt gezien, wordt herkend. Want aan de vruchten herken je de boom. Oh, dit is krachtig. Kijk dit principe. Als ik nu een zaad heb, kan ik niet zien. En ik heb er al helemaal geen verstand van, maar de meeste van ons zullen niet wel weten. Wat is dit voor een boom en wat wordt dit voor een vrucht? Aan de zaad herken ik niet de boom. Aan de vruchten herken je de boom. Met andere woorden, mensen kijken in jouw leven. En dat het woord van God binnen in jouw dingen hebt gedaan, ja, is leuk en aardig. Maar als er geen vruchten voortkomen, als ze Jezus niet herkennen. Toen de hoge priesters Petrus en Johannes zagen, staat er geschreven in Handelingen 4. En toen ze hun woorden hoorden, ze zagen hoe deze mensen lijken wel heel veel op Jezus. En dan staat er, zij herkenden hen dat zij bij Jezus geweest waren. Met andere woorden, ze kwamen net in die rechtszaken. Die hoge priesters gingen hun overhoren. Ze dachten, ja, wie zijn die twee pepernoten? Even hulp voor zometeen. Wie zijn die twee stoeptegels? Halleluja. En ze stonden daar en dachten, ja, oké, wat hebben die mensen? Oké, er is een verlamde genezen. Maar toen ze begonnen te spreken en ze zagen hun vrijmoedigheid. Ze dachten, wacht even, dit is net als iemand die... Deze man hebben we eerder gezien in een ander jasje. Deze persoon hebben we eerder ergens gezien. En dan staat er, zij herkenden hen dat zij bij Jezus waren geweest. En de vraag voor jou in mijn leven, mannen, is herkennen mensen dat we bij Jezus zijn geweest? Herkennen mensen dat we tijd door hebben gebracht met Jezus? Herkennen mensen de vruchten? Welke boom, wat voor een boom zeggen ze dat je bent? Zeggen ze dat je onkruid bent? Mag ik prediken trouwens? Het is een beetje stil op die chat. Halleluja. Er moet een rijpheid van processen plaatsvinden waarin het woord inwendig wordt gemaakt, gaat wortelen, gaat groeien, gaat omzetten tot energie, wat leidt tot bekering en echt geloof en vertrouwen in de Heer. En uiteindelijk resulteert dat in vruchten van liefde, blijdschap, vrede en zelfbeheersing. Nou, dit kost tijd. Alsjeblieft, neem dit mee vandaag. Mijn eerste punt is, wat je zaait zal je oogsten. De tweede is, het kost tijd om een zaad te transformeren tot een boom waar vruchten aan hangen. Geef jezelf soms ook tijd. Als je merkt dat je jezelf al moet beheersen over de geestelijke processen in je leven, omdat je niet gelijk oogst wat je zaait, begrijp dat het tijd kost. Er moet fotosynthese plaatsvinden. Water opgezogen worden uit de aarde. Er moeten voedingsstoffen opgezogen worden uit de aarde. Er zijn allerlei processen nodig. En op het moment dat die plant groeit, heb je eigenlijk nog steeds geen volwaardige of voldrachte vruchten. Ook dat kost tijd om volwassen, geestelijk volwassen te worden. Zo, dat is goed nieuws. Ik heb ontdekt, op elke christen staat een bordje. Werk in uitvoering. Halleluja. Geef jezelf ook wat genade af en toe. Als je zelf bij jezelf merkt, ja, maar ik saai en het komt niet gelijk boven en ik herken soms deze frustratie. Weet dat jij bent werk in. De Bijbel zegt dat je door de Heilige Geest mede gebouwd wordt tot een woonstad van God in de geest. Efeze 2. Zo, God bouwt jou. Een bouwproces kost ook tijd. Ik geef vandaag even een andere illustratie. Maar het kost tijd. Weet dat het tijd kost. Maar je moet wel dat zaaiproces en gebedsleven tijd nemen. En dit woord is misschien in het bijzonder voor de jongeren. Weet je, ik heb ontdekt, magnetron-christenen bestaan niet. McDonald's-christenen bestaan niet. Weet je, wij denken bij het raampje 1, oké, ik ga een keer naar de kerk. Of oké, ik lees het woord van God, oké, nu geef ik tijd. En we denken bij raampje 2 dat je gelijk je oogst krijgt. Het kost veel meer tijd. Het kost aandacht, het kost focus. En mijn derde punt is, ontkruid het onkruid. En laat je snoeien. Ontkruid het onkruid en het tweede is laat je snoeien. Als hier veel onkruid zou zijn rondom dit appelboompje. Zorg dat ervoor dat het appelboompje verstikt wordt. Het zorgt ervoor dat als hij nog klein is, dat de bladeren niet genoeg licht krijgen. Dat er aan die wortels wordt geknaagd, als ik zo mag zeggen. Dat is ook mooi, een andere illustratie. In Hooglied staat, vang de kleine vos in de wijngaard. Waarom? Want die kleine vossen, die knagen aan dat stammetje. Bij de druivenranken dan. En dat is weer een andere illustratie. Maar wat betreft onkruid, weet je, dat moet eruit gerukt worden. Omdat het de boom belemmert in zijn groei. En het belemmert uiteindelijk in het dragen van vruchten. Onkruid is killing. Als je in het woord van God tegenkomt, weet je, het woord van God is een spiegel, zegt de Bijbel. En als je je tegenkomt dat dingen in jouw leven niet in lijn zijn met het woord van God. Alright, dit is ook eentje voor mij. Als je merkt dat dingen in jouw leven niet in lijn zijn met het woord van God, is er maar één woord. Bekering. Bekeer je van dat ding. De apostel Paulus zegt zelfs, ik sterf elke dag. En hij heeft het daar natuurlijk over zijn beproevingen. Maar het is ook dat sterven elke dag, dat ego moet sterven van ons. Als wij veel in mijn leven, ik wil heel veel vrucht dragen. Ik wil heel veel van de Heer Jezus openbaren. Dat is mijn grote verlangen. Maar dat betekent dat heel veel onkruid eruit moet. En heel veel afsterven aan mezelf. En dat is een blijvend proces. Niemand van ons is daar ooit klaar mee. Ook al ben je 70 of 80. We blijven in dat proces. Dat onkruid wil elke keer weer bovenkomen. Er is een gezegde in het Nederlands dat zegt, onkruid vergaat niet. We willen elke keer weer bovenkomen. De Bijbel zegt in andere teksten, dode leden van het vlees, dode werken van het vlees. Nou, ik wil even vragen of je wil gaan naar psalmen in de Bijbel. En ik wil vragen of je wil gaan naar psalm 1. Dat is een van de laatste teksten, maar ja, joh, ik kreeg een openbaring hierover waar ik ook zo dankbaar voor was. Oh, dit gaat ook vele ogen openen, geloof ik. Lees even met me mee, psalm 1. We kennen deze tekst. Een psalm 1 christen. Ja, deze tekst is een van de bekendste teksten in de Bijbel. Lees even met me mee. Ben je daar? Dit is makkelijk, psalm 1. Ik lees even hier in onze NBV-vertaling. Gelukkig de mens, welzalig de mens, zegt de NBG... die niet meegaat met wie kwaad doen. Die de weg van zondaars niet betreedt en bij spotters niet aan tafel zit. Dit is de mens die onkruid uit zijn leven heeft weggetrokken. En het onkruid, de Bijbel zegt hier, onkruid is degene die kwaad doen, is de weg van de zondaren en niet bij spotters aan tafel zitten. Ook dat soort onkruid moet uit je leven weggetrokken worden. Want waar je mee omgaat, word je mee besmet. Dus de Bijbel zegt, oké, zalig is die mens die dat onkruid heeft weggetrokken uit zijn leven. En dan staat er dit, maar vreugde vindt in de wet van de Heer. Vreugde vindt in dat zaad van God. Vreugde vindt in het woord van God. En zich verdiept in zijn weg. Aandacht geeft aan dat woord dag en nacht. En dan komt die tekst waar we allemaal van houden. Hij zal zijn als een boom geplant aan stromend water. Dus degene die onkruid heeft weggetrokken uit zijn leven en zich verdiept op dat zaad, zal uiteindelijk zijn als een boom geplant aan waterstromen. Die op tijd draagt hij vrucht. Zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet, komt tot bloei. Come on, wil je ook een psalm 1 christen zijn? Nou, dit was mijn openbaring. Het zaad in ieder geval wat ik plant in mijn tuin is afhankelijk van de regen. Een poos geleden had ik gras gezaaid, vorig jaar. En dat was in Nederland het jaar van de droogte. Ik denk dat andere landen ons uitlachen als ze dat zullen horen. Omdat het een poos niet had geregend. Maar omdat er geen regen viel, ja, daar had ik niet over nagedacht dat ik er water over moest, dat ik daar over moest schieten. Maar oké, dat kwam maar niet op. En ik begon me te frustreren. Waarom doet dat graszaad zijn werk niet? Ja, logisch, er kwam geen water overheen. Nou, die plant ook, als jij een plant plant in jouw balkonnetje, in jouw tuin, heeft het water nodig. Iemand zegt logisch. Maar Psalm 1 christen is een christen die niet afhankelijk is van de regen. Een Psalm 1 christen is een christen die niet afhankelijk is dat nu de kerk wel of niet open is of niet. Een Psalm 1 christen is een christen die niet afhankelijk is van de omstandigheden van buiten. Waarom? Want de Bijbel zegt, hij is als een boom die geplant is aan het water. Oh, hey. Met andere woorden, er is altijd voorziening voor die boom die geplant is aan waterstromen. Mag ik prediken vandaag? Zie, de meeste bomen en planten, als ik zo mag zeggen, de meest veel gelovigen, die zijn afhankelijk van het lekkere gevoel van de regen. De regen, de samenkomsten, de lekkere atmosfeer van aanbidding. Hallo? Oh, ik mis de kerk zo. Wat mis je eigenlijk? Want in deze crisis staat de ware gelovig op. Wat mis je eigenlijk? Een atmosfeertje? Ik hoop je snel te zien, begrijp me niet verkeerd. Maar laat me even wat recht zetten in ons hart. Wat missen we eigenlijk? Een atmosfeertje? De donuts na de dienst? Het lekkere eten van zuster Jennifer en broeder Brian in de keuken? Of mis je dat je je kinderen eindelijk 2 uur kan dumpen in de kinderkerk? Hallo? Papa, wat mis je eigenlijk? Want waar ben jij afhankelijk van? Ja, het is nu toch niet hetzelfde als dat we in de kerk zouden zitten. Hé, hey, maar het woord van God is nog wel hetzelfde. En jij kan je nog steeds verdiepen in het woord van God dag en nacht. En je kan nog steeds je vreugde vinden in de wet van de Heer dag en nacht. En je kan nog steeds onkruid trekken uit je aarde. Hé, hey, dag en nacht. Want een boom geplant aan waterstromen, weet je, zijn wortels doen het werk. Hij heeft zijn wortels vlak bij die rivier, vlak bij dit kanaal, vlak bij die sloot. Laat me nog één illustratie geven. Toen we net in ons huis kwamen, aan het einde van mijn tuin, dat aan het water staat, had ik een boom. Een hele mooie boom. Maar ik dacht, ja, hij staat aan het einde van mijn tuin, ik kan hem niet goed zien. Ik ga die boom verpotten. En ik verplaatste hem naar een ander gedeelte in de tuin. Nou, ik heb het geprobeerd. En ik denk, hij wordt toch wel heel erg houterig. Hij verschiet toch heel erg van kleur na een aantal maanden. En boom was overleden. Oh, ik heb ontdekt, als er een boom geplant is aan waterstromen, moet je hem niet verpotten. Als je een boom geplant hebt dicht bij het water, moet je hem niet gaan verpotten. Maar ja, ik groei langzaam in deze dingen. Hè? Maar een boom geplant aan waterstromen. Ik heb ontdekt, vaak zijn we zo afhankelijk van de regen. Van de zegeningen van God. Weet je, als God je zegent, dan voel je het. Dan word je krachtig en sterk. Als je een zegen ontvangt. Als iemand een keer je iets liefs zegt. Als je een complimentje krijgt. Als je geld krijgt. Als God je op een hele ludieke wijze misschien een keer zegent. En vaak zijn wij zegenjunkies. Ik weet niet hoe ik hier kom, maar misschien gaan een paar mensen ons verlaten nu. Maar vaak zijn we zegenjunkies. We gaan van zegen tot zegen, maar niet in de zin van, want we zien niet vaak in wat echt de zegen van God is. En we denken dat het alleen maar cadeautjes zijn. Weet je wat de echte zegen is? Als die boom geplant is aan waterstromen. Dat is echt de zegen. Want dan heb je 24 uur per dag de availability van voorziening. Wat nodig is, zodat de boom kan groeien. Halleluja. Good preaching. Een Psalm 1 christen is een Psalm 84 vers 7 christen. De Bijbel zegt, zelfs al trekken zij door een dal van wanhoop. Daar staat door een dal van dorheid. Door een dal van bakka. Zij veranderen het in een oord van bronnen. Zie, dus een Psalm 1 christen. Zelfs al ga je door een tijd van droogte. Zoals zeg je toch een tijd dat het spreken van de hemel van koper lijkt, het spreken van God ver weg lijkt, je niet goed weet waar de leiding van de Heer nou in zit in jouw leven. Zelfs dan ga je toch een tijd van droogte. Als jij in Psalm 1 christen bent, geplant aan waterstromen die zich verdiept in het woord van de Heer, die blijft zaaien en het fotosyntheseproces van de Heilige Geest laat volbrengen in je leven. Als jij in Psalm 1 christen bent, dan zal jij die tijd van droogte en die seizoen van droogte en seizoen van dorheid en dat dal van Bakka in jezelf of voor jou, of voor andere mensen veranderen, transformeren in een oord van bronnen. En dan staat er, zij gaan voort van kracht tot kracht totdat zij verschijnen voor God in Sion. Het woord kracht hier, in het Hebreeuws woord gajiw, betekent ook geboorte geven aan. Zie je op Psalm 1 christen, die geplant is aan waterstroom, die blijft geboorte geven, die blijft geboorte geven. Hij blijft namelijk oogsten. Hij blijft namelijk oogsten. Hij blijft appels krijgen, hij blijft zaad kunnen krijgen, en hij blijft door kunnen zaaien. En ze gaan voort van kracht tot kracht. Zij geven geboorte en blijven zaaien, en blijven zaaien, en blijven zaaien. Omdat er blijvend vruchten blijven hangen aan de boom. En zo verschijnen ze voor God in Sion. Halleluja. Ik ga proberen te eindigen. Als laatste, als je met me wil gaan naar Jacobus 3, vers 16. Ik zie heel veel vrouwen reageren. Waar zijn die mannen trouwens? Halleluja. Ah, dank u, Heer. Vader, u bent goed, Heer. Halleluja. Jacobus 3, vers 16. En het gaat maar uiteindelijk om vers 18. Daar staat geschreven, waar jaloezie en egoïsme heersen, dat is weer de akker van het vlees, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. De wijsheid van boven is daarentegen voor alles zuiver, verder vredelievend, mild, meegaand, rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort. Ze is onpartijdig en oprecht. En dan komt vers 18. Waarin vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten. Ik zoom even op een bijzondere wijze in op deze tekst. Ook het zaad van het woord van God moet in vrede worden gezaaid. Hoe vaak is het niet zo dat we onze Bijbelstudie gaan doen, we gaan Bijbel lezen, we hebben onze stille tijd en we ervaren allemaal onvrede in ons hart over frustraties en irritaties, over dingen in ons dagelijks leven. En dan willen we het woord van God nemen. En ik heb ontdekt, meestal neem ik het dan niet echt tot me en ontvang ik het niet zo zoals het woord van God dat bedoeld heeft. En wat ik moet leren is in mijn tijd met God en met het woord van God soms eerst even de irritaties en frustraties over te geven aan de Heer. Los te laten en te brengen aan het kruis. Te belijden bij de Heer, te brengen in mijn gebedsleven en daarna het woord van God te zaaien. Als er onvrede is in mijn hart, is het niet zo krachtig om het zaad te zaaien. Laat er eerst een peace en een tranquility en een rust zijn. En zaai dan het woord van God. Geef die stress, die spanning, die angst in gebed over. En dan lees, bestudeer en mediteer over het woord. En wat ook krachtig is, en soms is dat maar een heel kort gebed, voordat je de Bijbel gaat lezen. Een heel kort gebed. Heer, ik kies er nu voor om uw woord te zaaien in mijn hart. En wees je bewust van de potentie van het zaad, voordat je je Bijbel gaat lezen. Of de teksten gaat memoriseren. Wees je bewust van de potentie. Ik ben onder andere bezig Psalm 119 te bestuderen. En ik kwam eigenlijk tot de conclusie, dit is de mooiste psalm van allemaal. Vroeger schoven we dat snel weg, omdat het zo'n lange psalm was. En Heer, ik neem uw woord tot mij, opdat ik tegen u niet zondige. Maar dat tot je nemen van het woord, en ik ga de volgende week over verder. Het aannemen echt daadwerkelijk van het woord van God in jouw hart. Zodat het woord van God zijn werk kan doen om uiteindelijk die vruchten voor te brengen. Daar moet je heel bewust op focussen. En dat zaad heeft alle potentie. Vergis je nooit daarover. Onderschat dat niet. Het zaad is daar. Maar je moet ervoor kiezen. En soms even heel kort in gebed. Heer, ik kies ervoor om uw woord nu te zaaien in mijn hart. Ik open mijn hart. Zie, die akker, het gaat allemaal om die akker. Die zaad is wel krachtig, maar het moet in die akker komen. En daarvoor, Heer, ik ontluik nu mijn aarde. Ik ontluik nu mijn akker. Ik open mijn hart voor u. Niet voor andere woorden. Niet voor de woorden van mensen. Maar ik open mijn hart nu voor uw woord. En dan geef het woord de tijd. En laat Gods woord en geest zijn de spiegel zijn van je hart en onttrek onkruid. Halleluja. Vader, ik wil op dit moment bidden, Heer, voor alle vaders en alle mannen die nu kijken. Heer, in bijzonder deze dag, als er aandacht is voor vaders en vaderdag. Heer, we hebben zo'n ontzagwekkende verantwoordelijkheid. Heer, in relaties, in het bijzonder naar onze kinderen toe. En we kunnen zoveel leren van u. U bent de beste vader, de volmaakte vader. Uw woord zegt, elke geschenk dat goed is en elke gave dat volmaakt is, daalt van boven neer van de vader der van de lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. U bent onze volmaakte vader. En op dit moment bidden we voor alle mannen en alle vaders die kijken, en ook voor mannen die op dag vader zullen worden. Vader God, we bidden voor uw genade, Heer, om te gaan werken. Als de komende tijd uw woord verder gezaaid wordt in het hart. Als er een bewustwording is en een opening van het hart voor uw woorden, Heer. Want uw woord zal het werk doen. Uw woord is krachtig. Uw woord is scherp. Uw woord brengt tot leven. Uw woord is geest en leven. En als het gezaaid wordt in het hart, dat het zijn werk zal doen om uiteindelijk vruchten voort te brengen. En dat de vrucht van de geest evident, duidelijk, bewijsbaar aanwezig zal zijn in ons leven. Als mensen naar jou en naar mij kijken, vaders. En soms hierin, ik heb zelf ook zoveel processen, zoveel in het geleerd. Maar vader, ik dank u dat u bezig bent. Dat we ons bewust zijn, we zijn werk in uitvoering. En u bent bezig voor ons die boom te maken om vruchten aan te dragen, om vruchten te dragen. Om weer volgend zaad te kunnen geven voor een volgende generatie. Voor onze eigen kinderen. Dat onze eigen kinderen ook zullen eten de vruchten van ons eigen leven. En vader, we bidden, Heer, dat u ons betere vaders maakt. En betere mannen maakt. Betere voorbeelden maakt. En dat we zullen genieten, ook als we kijken naar ons eigen leven, naar de boom die we geworden zijn. Dat we zelf kunnen genieten van de boom die we geworden zijn. Hey, ik ervaar, er zijn sommige mensen die kijken. En de frustratie in je leven is dat je kijkt nu naar je leven. En het woord van God is dan reeds een spiegel. En je kijkt soms letterlijk in de spiegel en je denkt, ach, ja, wat is er met mijn leven geworden? Het is eigenlijk niet goed. Ik wil je bemoedigen, mijn broer. Begin ander zaad te zaaien. Begin serieus te zijn met het woord van God. En voor sommigen, en vooral mannen. Ik zie heel veel vrouwen geven zich op. En zusters, voor de Bijbelschool is geweldig. Maar juist die mannen. Kies ervoor om je echt te gaan verdiepen. Dit woord. Oh mijn God. Dit woord is belangrijker dan je werk. Mag ik? Dit woord is belangrijker dan je werk. Belangrijker dan financiën. En belangrijker dan inkomen. De Heer Jezus Christus in je leven is alles. Paulus zegt in Colossense 3 vers 11, Christ is all that matters. Alles wat belangrijk is. Kies ervoor om dit woord te zaaien. Het zal op absoluut, want God zegt, ik waak over mijn woord. Ik waak over dat zaad. Ik waak over dat zaad. Ik waak over mijn woord om dat te doen. Oh, mashtakamande lebe robotobosehe. Ma brande le kostiki ala kia. God zegt, ik waak over mijn woord om uiteindelijk dat te doen waartoe ik het gezonden heb. Waartoe ik het gegeven heb. Zie, God heeft zo'n liefdesbrief aan ons gegeven. En hij zegt, ik waak over mijn woord. Mannen, God zal doen wat hij heeft beloofd. En hij wil ons ook een man van integriteit, een man van staal maken. Die betrouwbaar is. Een vader die betrouwbaar is. Halleluja, vader, verander ons hier. Oh, vader, verander ons. We willen anders omgaan met uw woord. We willen anders omgaan met uw woorden, Heer. We willen uw woorden hoger achten dan onze eigen woorden. Uw woorden hoger achten dan onze inkomen. Ons woorden hoger achten dan alle andere dingen. En tijd doorbrengen, de komende tijd, met uw woord. Want de Bijbel zegt, mediteer het. Denk erover na. Verdiep je erin, dag en bij nacht. Opdat je succesvol zal zijn. En opdat je op je wegen je doel zal bereiken. Man, ik probeer er een einde aan te maken, maar ik krijg zoveel inspiratie op dit moment. Mediteer erover. Oh. Mediteer erover, bij dag en bij nacht. Ik zat laatst ook te denken, wanneer was de laatste keer dat ik 's nachts ben opgestaan? Ja. Dat was ook even een shocker voor mezelf. Mediteer erover, bij dag en bij nacht. Opdat je succesvol zal zijn en opdat je op je wegen je doel zal bereiken. Dat is de potentie en de kracht van het woord van God. Halleluja. Prijs God.